Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weten zullen we gaan zingen met elkaar uit Psalm 32, daarvan het eerste en ook het laatste vers. 32, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, en het kleine zesde vers, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32, vers 1 en 6. Doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die kunt u vinden in het Oude Testament, 1 Koningen, hoofdstuk 17. 1 Koningen 17. En dan beginnen we te lezen bij het eerste vers. 1 Koningen 17. Daar lezen we het woord van God als volgt. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heere tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek zult drinken, en ik heb de raven geboden dat zij u daar zullen onderhouden. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhoudt. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was er een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal me toch een weinig water in dit vat, dat ik drink. Toen ze nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal me toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat we het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek ervan en breng me die hier uit. Doch voor u en uw zoon zult ge daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem zal geven. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, ook vanavond mogen we in uw huis zijn gekomen. En ja, niet allemaal. Dat kan nog niet, dat mag nog niet. En gelukkig hoeft dat ook nog niet. Want er zijn technische middelen zodat we op afstand ook aanwezig kunnen zijn. We mogen u daar ook dankbaar voor zijn. Want heren, wat er allemaal onmogelijk is geweest de laatste anderhalf jaar, uw woord mocht op een of andere manier toch doorgaan om verkondigd te worden. En daar gaat het toch om. Want u wilt door uw woord en door uw geest uzelf een gemeente vergaderen ten eeuwigen leven. Dat is het uiteindelijke doel. Daar is al het werk van uw barmhartigheid het om te doen geweest, zondaren zalig te maken. En heren, nou hebben we er straks gehoord in de consistoriekamer dat een oud bestuurslid, Verboom, overleden is, langere tijd al geplaagd door ziekte. En dan weten we het, eenmaal komt het, en ook als we gezond zijn is dat ook nog waar, eenmaal komt de dag, dan heeft het geen zin meer om wat te denken van onszelf, dan heeft het geen belang meer om net te doen alsof, maar dan worden we naakt geopenbaard voor uw rechteroog. En dat oog van u als rechter, heren, dat ziet alles, dat weet ook alles. Wij hoeven u dan niks wijs te maken. En dan kunnen we alleen maar bestaan als we door het geloof mogen wijzen naar hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En heren, zoudt u ons daar ook vanavond hierop willen voorbereiden. Ook als we thuis meekijken en luisteren, geef dat ons oog gericht mag zijn op de toekomst van u. Want heren, het feest heeft niet de toekomst. En de vrolijkheid waar de wereld dapper achteraan jaagt, heeft ook niet de toekomst. U hebt de toekomst. En u hebt een vreugde waar de wereld niks van weet. Een vreugde in u. En dat is een eeuwige vreugde. Heren, laat ons vanavond door de verkondiging van uw woord zien hoe we die vreugde zullen mogen ingaan. Dat is een rust die overblijft voor het volk van u. Gedenk ons alle heren, zoals we hier zitten, jong en oud. Gedenk uw kerk. Aan alle kanten wordt die kerk belaagd. Vooral door de kerk zelf. En dat is heel triest en treurig. Maar zo is het nou eenmaal. De kerk is er voor de mens door u gemaakt. Maar er is niets zo vijandig voor die kerk dan die mens. Heren, bewaar uw kerk en breid ze nog uit. Wil alle die geroepen worden uw naam groot te maken en uw woord te verkondigen, wil die wijsheid geven, kracht en de leiding van uw geest. Wees ook zo met ons allen vanavond. Dat vragen we niet omdat we dat verdienen. Maar doe het nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, als je in het Oude Testament, in het eerste boek van de Koningen, leest over de geschiedenissen van de profeet Elia, dan is er bij al die verschillende geschiedenissen één centrale boodschap. Namelijk dat God ontferming schenkt te midden van zijn toorn. Dat is een heel opmerkelijke boodschap. Die valt op. De Heere die laat zijn gunst namelijk schitteren te midden van de donkerste oordelen. Dat is eigenlijk net zoiets als dat er één ster verschijnt te midden van een stikdonkere nacht. Het is ook net zoiets als wanneer er één oase ligt te midden van een hele uitgestrekte woestijn. En dat zien we in al die geschiedenissen die staan opgetekend in het woord van God over de profeet Elia. Ook in die geschiedenis waaruit we gelezen hebben. Daar kwamen we in tegen dat de Heer een grote hongersnood in Israël had gezonden. En die hongersnood die ging ook de landsgrenzen over, Sidon. Waarom werd Israël gestraft? Nou, Israël was de Heere vergeten. Waarom werd Sidon gestraft? Nou, uit die richting kwam eenmaal Izebel, hè? U weet wel, de vrouw van koning Agab. En die Izebel, die had de Israëlieten weten te verleiden tot een grote vorm van Baalsverering. En ja, aanvankelijk leek die nieuwe godsdienst het volk heel wat welvaart op te leveren. Maar dat zegt niet zoveel, want iets dergelijks kun je natuurlijk vandaag de dag ook in ons eigen land zien. Maar dan toch, na vele jaren, dan gaat de Heere Israël straffen. Geen druppeltje regen komt er meer vanuit de lucht. En het duurt niet lang of alle beken en alle rivieren die vallen droog. Zo daalt het oordeel van God zwaar en dreigend over Israël neer. De enige lichtstraal die dan nog overblijft is dit, dat de Heere zijn volk toch niet vergeten zal. Dat zie je als er bij de Bekrit dag aan dag met enige regelmaat raven neerdalen en die houden dan de profeet Elia in leven. En verder is in het land Israël ook te zien dat Obadja regelmatig water en brood naar een aantal spelonken brengt, waar een stel profeten in verborgen zitten. Dat is het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En ja, dat de Heere zo te werk gaat, dat is een hele les geweest voor Israël, voor de profeet Elia. Maar niet alleen voor Israël en Elia, ook anderen die moeten zien hoe de Heere nog werkt te midden van zijn grote oordelen. En daarom stuurt God zijn profeet naar Zarfat, een stadje, een dorpje, buiten de grenzen. Daar moet Elia gaan naar een weduwe. En het was dus niet alleen maar Gods bedoeling dat Elia daar in leven werd gehouden, maar ook dat die weduwe in het leven zou worden gehouden en naar huis. En wat dat alles ook voor die weduwe betekende en wat dat ons vanavond heeft te zeggen, daar zou ik het over willen hebben vanavond in de preek. U vindt de tekst in het 16e vers. Het 16e vers, er staat: het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. We gaan het vanavond hebben over Gods genade en dan verdeel ik de preek in drie punten. Het eerste punt noem ik de verkiezing van Gods genade. Tweede punt, de wegen van Gods genade. En het derde punt, de trouw van Gods genade. De verkiezing, de wegen en de trouw van Gods genade. Maar zullen we eerst gaan zingen. Psalm 33, de verzen 8, 10 en 11. 33, vers 8, waarvan de eerste regel luidt: het is God aan tijd nog plaats verbonden. Vers 10, zijn machtige arm beschermt de vrome. En vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen. 18 en 11 van Psalm 33. En dan heb ik nog de volgende mededelingen voor u. Wat de diensten volgende week zondag betreft, 26 september. om 10:00 al voor te gaan door meneer Liefting. En 's avonds 6:30 dokter Hoek uit Veenendaal. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor de algemene doeleinden. En de tweede voor het werk van de evangelisatie. En u weet, u kunt die collecte in de bestemde zakjes doen bij de uitgang straks. De heren die zegenen u en uw gaven. En wat verder de afkondigingen betreft die nog in de toekomst verscholen liggen, er geldt van zo de heren wil en we leven. Gaan we zingen Psalm 33, de verzen 8, 10 en 11. Thank you. Beste vrienden, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen uit Psalm 89. En daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Het zal vanavond gaan over het wonder dat God deed ter wille van Elia, maar ook ter wille van die weduwe daar in Zarfat. God verleende beiden zijn genade. En ja, over die genade die God bewees aan die vrouw is het nodige te zeggen. Dat gaan we vanavond niet allemaal overhoop halen. Ik wijs alleen er maar op, als je dit hoofdstuk begint te lezen, dat daar dan staat dat Elia bericht krijgt van de Heere dat God die vrouw al boodschap heeft gestuurd van de komst van Elia. En ja, als je verder leest, de geschiedenis met die vrouw is nog niet aan het eind. We hebben maar 16 versen gelezen, maar daarna horen we dat die zoon van die vrouw overlijdt. En als die jongen dan weer wordt opgewekt, tot leven gebracht, dan herkent die vrouw dat de God van Israël God is en dat Elia zijn knecht is. Hoe dat nou in het leven van die vrouw verder allemaal zich heeft ontwikkeld, ja, dat is een zaak apart. Daar zou ik het vanavond op zich nog niet over willen hebben. Het gaat mij er vanavond om te laten zien hoe Gods genade werkt. En het eerste punt, dat noemen we dan de verkiezing van Gods genade. Wat bedoel ik met dat eerste punt? Nou, dat komen we al heel snel op het spoor als ik het Nieuwe Testament opsla. In een van de evangeliën lees ik dan dat de Heere Jezus op zekere Sabbat in de synagoge van Nazareth was. En toen sprak de heiland woorden die alles te maken hebben met de tekst van vanavond. Want wat zei de Heere toen? Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van hen werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. Daar laat de Heere Jezus duidelijk horen aan de hand van deze geschiedenis waar de tekst van vanavond uitgenomen is, hoe vrijmachtig de Heere werkt. Vrijmachtig in zijn genade. Anders gezegd, God is vrij in het verkiezen van zondaren tot de zaligheid. Het was geen vrouw uit Israël die God wilde gebruiken om Elia zijn knecht in het leven te houden. Het was een heidense vrouw uit een heidense landstreek. Want je moet zeggen, die omgeving van Zarfat, die was totaal gekleurd door allerlei afgoderij. He, als je dat op de kerkelijke kaart een beetje ging bekijken, dan zou je zeggen, nou, die streek, ja, die kun je rustig afschrijven. Dat is niks, dat is niks. En juist daar kiest de Heer een weduwvrouw uit. En die zal ook leren in haar leven wat nou de genade van God inhoudt. En wel heel letterlijk. Want deze vrouw is door Gods genade in leven gebleven. En dan moet je zeggen, die verkiezende liefde van God, die straalt ons in deze geschiedenis ook van alle kanten tegemoet. Want, tel het maar even op. Die vrouw die ziet op zekere dag zomaar een profeet des Heren naar zich toe komen. Zonder dat er een oorzaak voor was bij die vrouw. Er was ook geen enkele reden te vinden bij deze vrouw dat de Heere juist haar aankeek. En dat de Heere dan zomaar te werk gaat in zijn keuze. Ja, dat stuit ons toch allemaal wel een beetje naar de borst, hè. Want die soevereiniteit van God, dat die vrijmachtig te werk gaat, dat zet ons mensen dan op een hele bescheiden plaats. Dat houdt namelijk in dat wij helemaal niks hebben in te brengen en dat de Heere uitsluitend regeert. En dat zeggen we dan met die woorden dat de Heere handelt volgens zijn eigen welbehagen. Kijk, als God nou maar wilde doen zoals wij het graag zouden zien, ja, dan zouden we met Gods verkiezende handelen echt geen moeite hebben. Of als wij de daden die God doet een beetje konden narekenen, dat zou wel leuk zijn, want dan konden we met een beetje oefening zijn daden ook wel voorrekenen. En als dat zo was, dan konden we er zelf voor gaan zorgen dat we zelf netjes op dat stukje van de route gingen staan waar de Heere even later langs zou komen. En als dat dan gebeurde, zouden we zeggen, zie je wel, ik had het wel gedacht. En dan was de mens toch wel weer iets geworden en van belang geworden. En dan konden we allemaal aan de slag met Gods barmhartigheden. En ja, als wij de genade dan konden ontvangen op de manier die wij wilden, dan konden we ons aan het eind van het verhaal op de borst slaan en zeggen, ja, wij zijn wel wijs geweest, hè. Want we hebben genade ontvangen van de Heere, maar daar moest je wel wat voor doen. Hij heeft ons aangezien, maar wij weten precies hoe je die genade van de Heere moet verkrijgen. En zo zou de genade van God ons tenslotte in het zonnetje zetten. Alleen zo werkt de Heere niet. Hoe werkt hij wel? Zoals de apostel Paulus het zegt, het zijn niet vele edelen, het zijn niet vele rijken, het zijn ook niet vele wijzen. Want als de Heere genade gaat bewijzen, mag ik het vanavond eens ouderwets zeggen, u kent die taal misschien nog wel. Als God genade gaat bewijzen, dan wordt die mens er buiten gezet. Maar ik weet het, dat botst heftig tegen ons op. He, dat botst tegen eigen vlees en bloed. Dat de Heere verkiest, ja, wat verkiest? Wat niks is. En dat hij een welgevallen heeft in juist het verachten van deze wereld. Dat is iets, dat steekt ons. Dat vernedert ons. En het gevolg ervan is dat je tenslotte een hekel krijgt aan die verkiezende genade van God. Kijk maar naar die weduwe hier in onze tekst. Er waren natuurlijk duizenden weduwen en ook weduwnaars in Israël in die dagen. En die werden zomaar allemaal door de Heere gepasseerd. En rekent u er wel op, die andere Israëlitische weduwen en weduwnaars, die hadden allemaal ook honger, hoor. En nou kunt u het geloven of niet, maar dat de Heere een verkiezend God is, dat lijkt tegen ons te zijn, maar het is intussen wel de enige troost voor het verslagen hart van een kind van God. Weet u waarom? Stel dat er nou helemaal geen verkiezend handelen bij de Heere zou zijn. Nou, in dat geval werd er helemaal geen mens ooit behouden. Maar daar hebt u nou het grote geheim waar de godzaligheid van af gaat weten. Dat die verkiezing bij God iets geweldig groots is, iets majesteitelijks. Waar we een idee van beginnen te krijgen als wij alle rechten kwijt zijn. De genade van God. Die wordt pas genade voor u en voor mij. Als wij met lege handen staan, of nou, lege handen, schuldige handen. En dat kan natuurlijk ook niet anders, hè? Want hoe zal een mens nou ooit de genade van God leren roemen, zolang die nog meent dat hij toch wel ergens een beetje recht heeft in de goedheid van God. Weet u wat nog alles de ervaring is van alle die de Heere vrezen? Dat de Heere juist daar komt in zijn gunst, waar eigenlijk nog minder dan één verdienste bij ons is. Juist wanneer je ervan overtuigd raakt dat er alle reden bij de Heere moet zijn dat die ons voorbij gaat, daar wendt zich het oog van Gods genade naar een zondaar toe. Kijk, de Heere die heeft vrije genade. En als je die genade van God leert kennen, dan leer je die genade van God altijd als een vrije genade kennen. In de dagen dat de Heere Jezus hier op aarde was, toen leerde juist de hoeren en de tollenaren Gods genade kennen. Daar begrepen de fariseeën helemaal niks van. Net zo min als de schriftgeleerden. En ze snapten al helemaal niet dat de Heere Jezus hen voorbij ging. Op zekere dag hoor ik ze zeggen tegen de heiland: zijn wij dan ook blind? Daar konden ze zich echt niet voorstellen. Maar hebt u het nou geleerd om die vrije genade van God lief te hebben? Anders zult u nooit kunnen instemmen met de tonen van dat grote koor dat het aanheft: ik dank u, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Verder moeten we in deze geschiedenis er ook op letten hoeveel onverdienstelijks er is te noemen bij die weduwe van Sarfat. Want die vrouw, ja, we weten niet hoe ze heette, maar het was echt geen Sara, hoor. En deze weduwe die had ook nooit in haar leven de vijanden des Heren verslagen, zoals je dat leest van Jael in de dagen van de Richteren. Deze vrouw had ook niet haar land en haar volk verlaten om de God van Israël te gaan dienen, zoals je dat leest over Rut de Moabitische. Echt, we moeten deze weduwe dus vooral niet vromer gaan maken dan ze is. Het is een heidense vrouw. En ze diende dagelijks de Baal net zo hard als dat die andere bewoners van Sarfat dat deden. Dus je moet zeggen, dat verstand van die vrouw was net zo verdorven door de zonde als dat het geval was bij die andere dorpsgenoten. En dat zeg ik nou niet om die vrouw een beetje naar beneden te duwen of ze zwart te maken, maar om te kunnen verklaren waarom zij voor eeuwig zal kunnen zingen: niet ons, o Heere, niet ons, maar uwe naam zij eer. Vrije gunst. Ik moet er ook van zeggen, dat is een hele eenvoudige manier om zalig te worden. Alleen, die vrije gunst van God, die is voor ons hart en voor ons denken heel erg lastig. Want, laten we maar eerlijk zijn, het zit toch bovenaan in ons hart, in uw hart, in mijn hart, om te denken: ja, maar dan moet ik om zalig te worden eerst eens dit doen en dan eens dat doen. Dat moet toch, je moet eerst gaan bidden, je moet eerst ernstig worden en vroom worden. En dan, ja, dan zal de Heere wel zeker naar me kijken. Maar dat veegt de Heere in zijn gunst nou allemaal aan de kant. En hij zegt dat hij zich ontfermt over degene die hij wil. En als je dat gaat begrijpen uit het woord des Heren, ja, daar sta je dan, hè, met je goede gedrag. En met je gebeden en met je ernst en met je vroomheid. Want God die gooit dat allemaal zo in de prullenbak. En wat zeggen wij dan? Dan zeggen wij: ja, Heere, maar wacht even. Is dat wel eerlijk wat u doet? Dat is toch onrechtvaardig? En dan zegt de Heer, ik verkies wie ik wil. Misschien dat u zegt, goed, dat is in kort de leer van de uitverkiezing. Die komt hier in de tekst van vanavond om de hoek kijken. Maar wat moet ik daar nou verder mee aan, zult u zeggen? Want als je het heel nuchter bekijkt, dan is het dus zo. Als je door God niet bent uitverkoren, dan kun je op je hoofd gaan staan, maar je komt er nooit. Je hoort het misschien niet vaak zeggen, maar je hoort het wel eens denken. En dan zit er die ondertoon bij. Als ik dan verloren zou gaan, dan is dat tenslotte de schuld van God. Kijk, zo is het niet. Het is waar hoor. Als een mens verloren gaat, dan is dat de schuld niet van God. Dat is zijn eigen schuld. En dat moet hij juist leren. Dat hij niet zalig zal worden als God hem niet verkiest. En dat moet hij dan van ganser harte leren instemmen. Wat moet hij zeggen? Een mens moet het leren om te zeggen, als ik nou niet uitverkoren zou zijn, ja wat dan? Wat gebeurt er dan? Als ik niet uitverkoren zou zijn, ja, zult u dan nog zeggen, Heere, dan bent u ook rechtvaardig. Of denkt u op dit moment, nou ja, als ik niet uitverkoren ben, jawel, jawel, ik ben vast wel uitverkoren, de Heer heeft me uitverkoren. Waarom zou hij dat eigenlijk niet doen? Ik ken hem nog niet door het geloof, maar dat komt nog wel. Ik heb nog jaren in het vooruitzicht. En kijk, zo houden veel mensen de valse gerustheid eindeloos overeind. Het is echt niet zo verkeerd om die vanzelfsprekendheid eens wat kwijt te raken. Waarom niet? Omdat de Heere voor een verloren mens nog een verkiezend God wil zijn. En in die verkiezing, daar zit namelijk al de liefde van God tot een verloren mens. Daar zit die enorme ruimte in die er is bij God voor een zondaar. Die verkiezende liefde, die roept het ook vanavond tot ons. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Kijk, dat roept de Heere nou tegen een mens die helemaal niks is. Niks. Niks heeft, niks doet, niks kan. Verder moet ik over die weduwe daar in Zarfat ook zeggen, dat ze er erg slecht aan toe was. Het ging eigenlijk met de dag nog een stukje slechter met haar. Wat bedoel ik ermee? Kijk even goed naar die vrouw. Hoe is ze er aan toe? Ja, ze heeft een razende honger, hè, net als de buren. En bovendien lezen we in dit hoofdstuk dat ze hout is wezen lezen, wezen bijeenrapen, ze is aan het sprokkelen geslagen bij de stadspoort, dus ze is op zoek naar brandhout. Ze wil haar kacheltje warm stoken. Misschien dat er een slim iemand vanavond zegt, dominee, wacht even. Er was daar in Zarfat toch hongersnood. En dat is natuurlijk erg genoeg. Maar er was er toch geen gebrek aan brandstof. Nou, blijkbaar had deze vrouw niets te eten. Maar ze had ook geen geld om brandstof te kopen. En dan moet u niet vergeten, in tijden van crisis, bij hongersnood bijvoorbeeld, wordt alles onbeschrijfelijk duur. Daar zijn wij in onze dagen ook achter aan het komen. Bij die weduwe werd de brandstof duur. Dus alles bij elkaar genomen, blijkt daar in dat huis van deze weduwvrouw een schrijnende armoede geheerst te hebben. En de zwaarte van die nood, die weegt nog eens een beetje extra zwaar. Als je denkt aan het feit dat ze ook haar man al kwijt is. Die was al een poosje ervoor gestorven. En nou staat ze er alleen voor. In een land waar ze geen sociale voorzieningen zozeer hadden zoals wij dat kennen. En net zoals bij veel andere mensen daar in Zarfat zal bij haar ook wel de gedachte naar boven zijn gekomen. O God, waarom? Waarom moet dit ons nou overkomen? Waarom moest ik nou alleen achterblijven zonder man in deze hongersnood? En als u dan bestaat, o God, waarom laat u dan de hevige ellende juist op mij neerdalen? En we hadden het vroeger ook al niet zo breed toen mijn man nog leefde, maar nou komt dit erbij en ja, mijn man heeft geen grote zak vol met goudstukken nagelaten voor mij. Niemand wil me zomaar wat te eten geven, alle buren lijden ook groot gebrek. En ja, zo zit alles me tegen. Trouwens, zou er wel een God zijn? En als die bestaat, zou die dan wel zo barmhartig zijn zoals sommigen zeggen? En dan zou die vrouw denken, nou ik merk er niet veel van. Herkent u het soms? Hoewel, zo slecht als deze weduwe in Zarfat het had, want bij alle nood die ik nou al genoemd heb, had ze ook nog eens een keer de zorg voor haar enige zoon. Die zat thuis, toen zij aan het sprokkelen was. Die was dus niet meegegaan. Waarschijnlijk was hij daar nog te jong voor. Of zijn benen waren verzwakt door de honger. Kon niet zo ver meer lopen. Maar hoe dat verder ook mag zijn. Opmerkelijk is wel, daar klaagt die vrouw niet over. Wel nee. Ze klaagt zelfs over niks. Ze heeft zich helemaal erbij neergelegd dat het met dat kleine gezinnetje van haar naar het eind gaat. Dat hoor ik het trouwens ook duidelijk zeggen tegen Elia. Ze is hout gaan verzamelen. En dan gaat ze het fornuis opstoken. En dan het laatste beetje olie en het laatste restje meel wat ze nog ergens in het keukenkastje heeft staan, dat zal ze dan nemen en dat tot een paar koeken bakken. En die zullen haar zoon en zijzelf dan opgeneten en dan, ja, dan, als die oven dan uitgegaan is en de koeken verteerd zijn, dan zullen zij bij het leven ook uitgaan. Als je het zo leest, dan klinkt het zelfs een beetje nuchter uit de mond van die vrouw. Je hoort geen opstand in de woorden, geen haat tegen God, nee. Ze heeft zich er helemaal bij neergelegd. Het is onvermijdelijk geworden. Het is straks met haar en met haar zoon finaal afgelopen. Het wordt sterven. En als er op dat moment iemand tegen die vrouw zou hebben gezegd, ja mevrouw, niet zo somber over uit, moet houden, dan zou ze gezegd hebben, moet houden, wat moet houden? Niks vooruit. Het is afgelopen. Het wordt sterven. Kijk, en daar zoekt nou de Heere in zijn eeuwige ontferming en genade die vrouw op. Daar gaat God zijn genade ook verheerlijken. En ja, die liefde tot het verlorene tonen. Dat brengt me bij het tweede punt en dat noemen we het wezen, de wegen van Gods genade. Beste vrienden, we zeggen het wel eens, hè. God is rijk in genade, inderdaad, voor een arme mens. Er is een rijke Christus voor een arme zondaar. Alleen, één zaak wordt daarbij wel eens over het hoofd gezien, wordt niet goed begrepen, en dat is dit. De weg waarlangs God een arm mens rijk maakt, is niet altijd een vlakke weg en zeker niet altijd een makkelijke weg. Dat zie je duidelijk hier in deze geschiedenis. Kijk, de Heere die heeft die weduwvrouw uitverkoren. Een heidense vrouw. Ze zal ook behouden worden met de profeet. En de Heere die heeft Elia bevolen om die blijde boodschap duidelijk naar voren te brengen als die vrouw tegenkomt. Niet alleen zij, ook haar zoon zal blijven leven. Dat is een compleet wonder. Het wonder dat de olie en het meel niet zullen verminderen. En dan denk je, toen die vrouw dat hoorde uit de mond van Elia, toen moet ze toch wel erg blij zijn geworden. Je hoeft er toch niet raven op te kijken dat ze meteen begon te juichen en te zingen en te springen, dat het meel van de kruik niet verteerd zou worden en de olie van de fles niet zou gaan ontbreken. Ja, je zou toch verwacht hebben dat toen het haar duidelijk werd dat God dit met haar voor had, dat ze toen een gat in de lucht zou zijn gesprongen. En dat ze vervolgens Elia te voet zou zijn gevallen. Uit pure dankbaarheid en verwondering. Maar dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat de boodschap van Gods genade toch ook nog wel iets in heeft van een boodschap van ongenade. En dan zult u zeggen, hoe dat zo? Nou, de profeet die zegt tegen die vrouw, dat is eerst een klein beetje olie en dat laatste restantje meel wat ze nog ergens in de kastje heeft staan, dat ze dat moet opmaken, dat ze daar een koek van moet gaan bakken. Maar die koek is dan wel bestemd voor Elia. Niet voor haar en voor de zoon. Begrijpt u hoe de genade van God in elkaar zit? De Heere die zal genade gaan bewijzen aan deze vrouw. Maar er moet ze eerst wel het laatste beetje hoop, het laatste restje meel, het laatste laagje olie, anders gezegd het laatste beetje leven, kwijt. Het laatste straaltje licht moet duisternis worden. Zo is de weg die de Heere wijst. Je zou zeggen, als de God genade gaat bewijzen, dan gaat hij iets geven. Nee, dan gaat hij eerst nog wat van je afpakken. Nou kan ik me indenken dat u zegt, ja maar waarom handelt de Heer nou op die manier? Om duidelijk te maken dat zijn genade ook alleen maar genade is. Hij geeft eindeloze overvloed waar helemaal niks meer is. En is dat nou niet het probleem waar wij altijd tegen aanbotsen? Kijk, we zijn degelijke kerkgangers en we willen best genade ontvangen van de Heer. We zijn helemaal bereid om die weldaden van God in ontvangst te nemen. Maar we willen eigenlijk niet dat de Heer er ook plaats voor maakt. En dat pijnpunt, dat kan op allerlei manieren in het leven van een mens blijken. Je komt mensen tegen, ook in een christelijke gemeente, die willen best buigen voor de Heeren en zondaar zijn voor God. Maar dat laatste beetje hoop wat ze nog hebben, dat willen ze niet zomaar loslaten. Je komt mensen tegen in de kerk die willen de Heeren en zijn goedheid, zijn grootheid en zijn majesteit best prijzen. Maar dan moet de Heeren eerst wel een beetje vaste zekerheid onder hun voeten geven. Je komt in de christelijke kerk mensen tegen die zeker zalig willen worden op grond van het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, als ze dan maar niet in zichzelf verloren hoeven te gaan. Kijk, al is het nou nog zo weinig, hè. Maar we willen allemaal toch nog iets van onszelf vasthouden. En dan zegt de Heere, nee, dat gaat niet door. Zalig worden, dat zul je alleen langs de weg van mijn woorden, verder niks. En nou is de vraag, heb u dat ook ervaren? Alles uit handen geven, zelf verloren gaan. dan ga je langs de weg van de onmogelijkheid zalig worden. Want dan is het de Heere die het onmogelijke mogelijk maakt. En dat de Heer het onmogelijke mogelijk maakt, daar kom je niet eens een keertje pas achter als je ik weet niet hoe ver op de weg van het geloof gevorderd bent. Daar krijg je van het begin af aan mee te maken. En daar blijf je dus steeds ook mee te maken hebben. Steeds weer staat een gerechtvaardigde zondaar voor die eigen onmogelijkheid. Dan kan het zomaar bij de dagelijkse bekering gebeuren dat je de Heeren op zijn woord niet kunt geloven. En dat de Heere duidelijk tegen je zegt dat je weer moet bekeren en je kunt je niet bekeren. En dat is dan bij een dagelijkse bekering misschien al de 378ste keer. Het is niet zo dat je na de eerste bekering een beetje handigheid begint te krijgen in de bekering, zodat het een makkelijker weg wordt. Nee, dus het kan gebeuren dat je het maar niet kunt om alleen op het woord des Heren je betrouwen te zetten. En dan, waar je het niet kunt en waar je vastloopt, dan het wonder ervaren dat de Heren zelf geeft wat hij vraagt en wat jij maar niet kunt. Die weg die voert dus dwars door onze onmogelijkheden heen. Omkomen met jezelf. Als je dat mag doen, dan schenkt de Heer het wonder van de gehoorzaamheid aan zijn woord. De gehoorzaamheid van het geloof. Kent u het? Dan gaat het met je net heen, dat is met die verlamde waar je over leest in het evangelie. Die man die had een arm die hing slap naar zijn lichaam. En dan komt de Heer Jezus en die zegt tegen hem, strek uw hand uit. Wat zegt het ongeloof dan? Die zegt, ja maar dat kan ik niet, Heere. En dat is nog waar ook. Maar te midden van wat er niet kan, gebeurt toch het wonder. Dan gaat die hand bewegen. Kijk, dat wonder van Gods genadige verkiezing, de Bijbel staat er helemaal vol van. Doven gaan er horen, blinden gaan zien, verlammen gaan lopen, doden gaan leven. Want de Heer, als die spreekt, dan gebiedt hij met de kracht van zijn woord. Dan werkt hij door zijn geest. En dan ga je doen wat je niet kunt. En dan kun je het wel. Dat wordt in de weg van de geloofsgehoorzaamheid geleerd. Die weduwvrouw die moest dus eerst een koek gaan bakken voor de profeet. En daarna moest ze er dan ook maar gaan bereiden voor haarzelf, voor haar zoon. Daarna. Weet u wat dan het ongeloof zegt? Die zegt, ja maar dat is onmogelijk natuurlijk. Hè? Want als ik eerst met dat laatste beetje olie en wijn een koek ga maken voor de profeet, dan is er straks helemaal geen olie en geen meel meer. Dan houdt het gewoon op. Dan gaan we nog een poosje eerder sterven. Maar deze weduwe, die kwam op die weg, die moeilijke, die onmogelijke weg, toch niet bedrogen uit. Het was een weg van beproeving. En ieder kind van God zal dat in de weg van het geestelijk leven telkens opnieuw tegenkomen. Het is een les die je steeds opnieuw moet leren. Dat het onmogelijk is, dat verloren is bij jezelf. Maar dat er dan alleen bij de Heer uitkomst is. Een uitkomst boven bidden en boven denken. En ja, daar raak je niet een beetje aan gewend. Hij zegt, nou het begint wat makkelijker te gaan. Het blijft beproeving. Kijk maar naar die weduwe. Wat doet ze? Nou, ze krijgt dus van Elia het bevel om koeken te gaan bakken. Eerst voor de profeet en daarna voor haarzelf en haar zoon. Eigenlijk wordt haar door Elia een onuitputtelijke hoeveelheid olie en meel in het vooruitzicht gesteld. En wat doet ze dan? Gaat ze eerst naar de grote stad om een tank van 1000 liter te kopen om daar straks al die olie in kwijt te kunnen raken? Laat ze door het een of andere bedrijf naast haar huisje een container neerzetten om al die honderden kilo's meel te kunnen bergen? Denk ze intussen, en als ik dan een gedeelte van die overvloed is gaan verkopen, het brengt veel op vandaag door de hongersnood, dan ben ik in een ommezien rijk. Gaat het zo? Nee, zo gaat het niet. Ze gaat naar de keukentje om die kruik met meel en die fles met olie leeg te gieten in een pannetje en daarvoor de profeten een koek van te maken. Ja, ja, vrouw, maar wacht nou even, wacht nou even. Als die kruiken die fles dan leeg zijn en als je die koek aan het bereiden bent voor Elia, zal de Heere die fles en die kruik dan wel weer volmaken. Wie garandeert jou dat de Heere dat ook gaat doen? En ik hoor de duivel al die zegt, vrouw, die profeet der Syria, die heeft mooi praten, maar die gaat mis hoor. Want die kruik en die fles, die blijven natuurlijk straks leeg. Om ook nooit meer vol te raken, dat zul je zien. He, dus, ja, je bent aan het gieten in de pan, niet te royaal, niet te royaal. Hou nou een klein beetje achter de hand, straks heb je helemaal niks meer. Zien we vervolgens die vrouw wat vertwijfeld in dat keukentje staan en aarzelt ze om dat bevel van Elia te gehoorzamen? Nee, ze giet meel en olie in het pannetje. Ze maakt voor Elia een koek. En ze zal datzelfde even later weer doen. Als ze koeken wil gaan bereiden voor haarzelf en voor haar zoon. Maar daar komt de duivel weer. Vrouw, ben je er nou wel zeker van? Ja, je hebt nou een wonder meegemaakt. 1 keer, maar wie zegt dat die wonderen zullen blijven? Vergeet niet, je bent maar een heidense vrouw hoor. Waarom zou de Heere blijvend aan jou gedenken? Dat moet een steeds terugkerende beproeving zijn geweest voor die weduwe. Maar steeds met het wonder gaf de Heer ook haar geloof in de trouw des Heren. En ja, dan zal het best wel eens gebeurd zijn op zekere dag dat ze zingend haar werk deed en het, die koeken ging bereiden. En daar ze ondertussen bij het fornuis kon zingen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Maar een andere dag, dan ging het allemaal een beetje bevend. En dan keek ze naar dat kleine restje wat er toch altijd nog zat, hè? In die fles en in die kruik. En het werd ook nooit meer dan een beetje. He, als de Heer haar nou eens een kratje olie gaf, had ze reserve. En dan moest ze weer angstig bidden, Heere, herdenk de trouw en ons voorheen betoond. Maar intussen ze volhardde. Heb u dat ook ervaren? Deze weg waarin God zijn genade verheerlijkt. De Heere die geeft je nou nooit eens een hele voorraad kruimels, zodat je ruim vooruit kunt tot in de volgende week. God houdt zijn kinderen kort. Je krijgt altijd van hem precies genoeg om de moeilijkheden te overwinnen. En ja, vervolgens keer je altijd weer terug naar dat nulpunt, waar je geen rechten hebt. En waar je het alleen van de Heere moet verwachten. En daar wordt dan kracht naar kruis gegeven. Je klimt nooit eens boven dat zondaar zijn voor God uit. Maar daar is geen plagen hoor, wat de Heere doet, dat is zijn wijsheid. Ja, zijn wijsheid gaat u het maar na. Stel u nou eens voor dat de Heere die weduwe zoveel olie en zoveel meel had gegeven, dat ze de eerste 3 jaren gewoon vooruit kon. Nou, diezelfde dag zou heel Sidon zijn uitgelopen. Allemaal met trommeltjes behangen, flessen, vaten. Want zo'n nieuwtje, zeker in dagen van hongersnood, gaat vlug rond. He, ze weten het dan allemaal, die vrouw daar in Zarefat, in dat straatje, die heeft meer dan genoeg in voorraad. Zou voor dat huisje zwart van de mensen hebben gezien. En als die vrouw niks had willen geven, ze had toch een geweldige overvloed, nou dan zouden ze met klaar geweld het allemaal genomen hebben. Ja, zoiets heet dan plunderen. En als die vrouw dan zich verdedigd had, dan zouden ze, als het moest, haar omgebracht hebben. Ja, zo doet de Heere het niet. De Heere heeft schatten voor een arm volk. Maar hij geeft zijn schatten altijd op zo'n manier dat ze er ook geen last van krijgen. En er komt nog wat anders bij. Als de Heere te veel zegeningen zou hebben gegeven, dan zou de hel vast niet stil zijn blijven zitten. De duivel zou dan meteen zeggen, geweldig vrouw, nou ben je boven Jan, hè, met je duizenden kilo's en liters. Nee, het is wijsheid wat God doet. De Heere die geeft zijn kinderen hier op aarde altijd gepast geld. En de grote schat, die wordt in de hemelen bewaard. Dat is de erfenis die wacht. En zo wordt Gods kind hier op aarde nederig gehouden. Steeds is er niet meer voorradig dan weinig olie en een beetje meel. Maar dat is wel genoeg. En zo blijft het wonder een wonder. En zo blijft het hart van Gods kind dankbaar. Weet u wanneer dat hart van een kind van God dankbaar blijft? Als die genade van God steeds weer nodig blijft. Die weduwe daar in Zarefat, die kon dagelijks bij het bereiden van koeken gaan zeggen, Heere, begeef ons niet en verlaat ons niet. Nou, zulke biddende lippen, die brengen dankbare harten voort. Maar een hand van het geloof die niet meer aan de troon van de genade bedelt, die verliest in korte tijd alle geoefendheid. En zo kom ik tenslotte bij het laatste punt, de getrouwheid van Gods genade. Stelt u zich even die vrouw voor, toen ze voor de eerste keer die koek voor Elia ging bakken. Er was een enorme nood in Zarefat. Want ze moest een koek gaan bakken. Ja, en Elia die had een geweldige honger natuurlijk. Die had net een 150 kilometer afgelegd te voet. Trouwens, die zoon van haar die had ook een gezonde honger. Dat moet wel trouwens. Die vrouw zelf die lust ook het nodige. Ze was inspannend bezig geweest met hout sprokkelen. Dus je moet zeggen, die eerste keer dat ze ging bakken, had ze extra veel nodig. Maar ze kwam niet tekort. Kijk, dat is nou Gods trouw. Als je van genade leert leven, dan zul je precies datzelfde ervaren. Want hoe groot de nood ook wordt en hoe zwaar de schuld ook weegt, hoe talrijk de zorgen kunnen worden, als je dan bij de Heer alleen je bedelaarshand ophoudt, dan kom je niet tekort. En dat is nog een groot wonder ook. Elke dag zag deze vrouw het felle zonlicht op de aarde. Elke nacht ging voorbij dat er ook niet één druppeltje water aan regen viel. De dorpelingen van Zarefat die liepen uitgemergeld door de straten. En rondom dit huis stierven talloos veel mensen. kwamen de rouwdragers weer door de straten. En toch, te midden van dat alles, haar brood werd haar gegeven en haar wateren waren gewis. En dan zal ze best wel eens gedacht hebben, maar één deze dagen, dan kom ik nog om. Maar ze kwam niet om. Waarom niet? Haar behoud was niet in haarzelf gelegen. Haar behoud lag niet in haar twijfels en niet in haar zorgen en niet in haar angsten. En zelfs als ze een goede dag had, haar behoud lag niet in haar lofzangen, maar in de Heere. En is dat nou niet de ervaring van alle die de Heere vrezen? Als u God mag vrezen, kijken ze terug in uw leven. Kan zijn dat uw weg door het vuur ging. Maar u werd toch niet verbrand? Ging u door diepe wateren heen? Toch bent u niet verdronken. Alle golven en alle baren over u heen gegaan? Ja, maar u bent niet vernield. Dat is nou het leven met de Heere. En dan lijkt het er steeds op dat je zelf moet omkomen. En zelf sta je ook schuldig. Maar je wordt geleid. Net zoals Jacob eenmaal geleid werd. Toen Jacob, vader Jacob, de aartsvader, op zijn sterfbed lag. Toen moest hij erkennen dat de engel des Heeren hem bewaard had van alle kwaad. Waarom gebeurde dat? Omdat de Heer een verkiezende God is in zijn genade. Hij schenkt zijn gunst uitsluitend ter wille van wie hij zelf is. En hij brengt dan ook verzoening aan alleen door het werk van zijn eigen zoon. En hij schenkt zondaren het leven door het sterven van de Heere Jezus. En als Gods kind nou daarop maar mag letten, op wie de Heere is en wat hij doet. Ik weet zeker dat er dan veel meer psalmen zouden worden gezongen in de nacht. Iemand zal vanavond zeggen, ja maar dominee, het zijn mooie dingen waar u het over hebt, maar dat geldt voor mij niet. Hoezo niet? Nou zegt u, ik ben nog onbekeerd, hij kent de Heere niet. Maar zegt u, het zou me alles eigenlijk waard zijn als ik hem mocht leren kennen. Weet u dat de Heere graag in ontferming naar u ziet? Dan zult u zeggen, ah, dat geloof ik niet, dat is onmogelijk. Waarom? Nou zegt u, ik leef helemaal tegen het woord in. Ik leef net zoals ik wil leven. Dus dat kan niet. Dacht u dat de Heere geen wetsvervuller wil zijn voor wetsovertreders? Ja, zegt u, dat geloof ik wel, dominee, maar ik heb toch geen kans bij God. Het zijn namelijk niet alleen mijn ongerechtigheden, maar dat hele hart van mij, dat heb ik vierkant tegen. Dat hart van mij, dat zoekt de Heere niet. Zocht die weduwe uit Sarfat de Heere dan wel met haar gans hart? Is het niet die verkiezende God die zoekt en die zalig maakt? Ja, zegt u, dat is wel waar, dominee, maar ik verdien geen genade. Net zo min als dat ik het eeuwige leven verdien en de vergeving van zonden verdien. Die dingen die verdien ik niet. Als u dat nou eens tegen de Heere ging zeggen. En dan niet zo half gemeend. Of een beetje vroom. Maar dat je het eerlijk gaat zeggen. Heere, bij mij zie ik alleen maar wetteloosheid. En liefdeloosheid. En trouweloosheid. En rechteloosheid. Kijk. Waar je zo nou naast die weduwvrouw uit Sarfat komt te staan. En het erkennen moet, Heer, ik heb niks. Daar is de Heere nog zo wonderlijk groot. Hoe dan? Nou, daar laat Hij u zien dat uw wetteloosheid eenmaal de zaligmaker aan het vloekhout bracht. En dat uw liefdeloosheid de spijkers in het kruis dreef. En dat uw trouweloosheid hem deed bidden voor verloren zielen. En dat uw rechteloosheid de Heere Jezus als een schaap ter slachting heeft geleid. Maar als nou je blinde ogen daarvoor open gaan, voor die zaligmaker, dan wordt zalig worden zo eenvoudig. Hoe eenvoudig? Zelf alles verliezen, niks overhouden. En dan nochtans omhoog zien. Waarnaar omhoog zien? Naar de Heere Jezus Christus. Want dan kun je zeggen, Heere, Heere, gij zaligt niet voor even. Gij behoudt niet alleen voor de dagen dat er honger is, maar gij, Heere, gij zijt onze gerechtigheid voor eeuwig. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we hebben het net gezongen. Die onbezweken trouw van u. En daar moet een verloren mens het nou van hebben. En dan hoeft hij niet te zeggen het is weinig. Nee, dat is veel. Dat is eeuwig veel. Want ja, dat is ook zo'n regel die we net gezongen hebben. Dan zullen we wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Heren, dat is iets heel wonderlijks. Dan kan het voor het vlees een weg van duisternis zijn. En misschien dat we ook deze week een droeve gang moeten maken naar het graf. Een weg van duisternis. Maar als we mogen weten van die onbezweken trouw van u die nooit onze val zal gedogen, dan is het toch een weg van louter licht. En Heere, we vragen u voor zover we dat niet weten, niet kennen, leer het ons. En als we er wel weet van hebben gekregen, oefen ons erin. Want het zijn lessen die we telkens opnieuw verleren. We hebben onszelf erin tegen. Nochtans, uw trouw is groot. Heren, mogen we daar dan op pleiten. En verderop helemaal niks. Dat bidden we van u. Als we nou weer aan het eind zijn van deze samenkomst om naar huis te gaan. Gedenk ons zo alleen in de vergeving van onze zonden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 146, vierde en vijfde vers, dat is de slotzang. 146, vers 4 en 5. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En 5, het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. 4 en 5 van Psalm 146. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegen.